Jan Huitzing werkt bij de Stichting Stolpersteinen. Het zijn gedenkstenen voor slachtoffers van het naziregime. Ann Huitzing, welkom. Jij bent vrijwilligster bij de stichting. Wie heeft die stenen bedacht en wanneer is dat ontstaan?
Het is bedacht door een Duitse kunstenaar, Gunther Demnig. Ja. Hij was altijd al bezig met... Hij is na de oorlog geboren, maar was enorm bezig met de schuld van het Duitse volk tegenover al die slachtoffers van het naziregime. Hij heeft eerst projecten gedaan waarbij hij met... Het heette Spuren, waarbij hij met sporen maakte en de weg volgde die mensen hebben afgelegd naar de kampen. En hij is in 1992 begonnen met Stolpersteinen. Dat wil zeggen, toen was het 50 jaar geleden dat Himmler een decreet had uitgevaardigd tegen de Sinti en Roma, die hij Zigeuner noemde. Die moesten allemaal naar Auschwitz vervoerd worden. Wat er daarna met hen gebeurde, daar werd niets over gezegd in het decreet. Dat was dus toen 16 december 92, 50 jaar geleden. Mm-hmm. En op verzoek van de Sinti en Roma gemeenschap heeft Gunther toen die een klein vierkant messing plaatje volgestapt met letters, met een letterpen, met de hand gemaakt met dat decreet. En die heeft hij illegaal, zonder toestemming te vragen, geplaatst in het plaveisel voor het stadhuis van Keulen.
En had hij zelf een link met slachtoffers in zijn familie? Of had hij misschien de link met zijn familieleden die daders waren? Of is dat niet bekend?
Dat weet ik niet, maar hij is Duitser en het hele Duitse volk... na de oorlog was daar zeer schuldig aan. Voelde hij enorm. Ja. Daar heeft hij altijd iets tegen willen doen. Hij is dus begonnen met deze steen, die dus voor een hele groep was. En daarna, 2 jaar later, is hij begonnen met individuele stenen voor individuele personen. En dat waren in dat geval 2 Jehovah-getuigen die dienst geweigerd hadden. Zoals Jehovah-getuigen dat eigenlijk altijd doen, maar in Hitler's tijd was dat dodelijk. Dus die hebben dat niet overleefd. En heeft hij voor hun huis een steen geplaatst met hier woonde. Hier woonde dan in het Duits. Met hun naam en geboortejaar en de sterfdatum en de plaats van sterven. En daarna is hij daarmee doorgegaan met individuele stenen maken op verzoek. Ja. Of verzoek kan zijn van een comité van een hele plaats of individuele mensen, familie. En in Amsterdam zit ook heel vaak bewoners van het huis.
Precies,
die weet wie daar...
Want sinds een aantal jaar, of eigenlijk al best wel een tijd, is het ook in Nederland dus actief.
Ja.
Het
is, in 2007 is het de grens overgestoken. En vrij letterlijk, want het was bij Borne in Overijssel. En sinds 2012 worden in Amsterdam ook Stolpersteinen gericht.
Nou, toevallig had ik in vorige maand, hebben wij 2 stenen voor onze deur gekregen. Dat heb ik jou ook leren kennen. Mm-hmm. Hoe werkt dat aanvraagproces? Wordt het wel eens geweigerd bijvoorbeeld?
Nu vraag je me een heleboel tegelijk. Maar in dit geval was het de familie die voor hun grootouders, die op de plaats waar jij woonde, woont. Daar hebben zij gewoond. En zij hebben voor dat huis die Stolpersteinen aangevraagd. En ook voor familie nog op andere plekken. Je doet een aanvraag via onze website. En het wordt geweigerd als er bijvoorbeeld al Stolpersteinen liggen. Dan is de familie weet dat niet altijd. Of als er al een aanvraag is. En als bewoners een aanvraag doen en familie heeft tegelijkertijd ook een aanvraag, te zeggen, samen.
En wie financiert het?
Is
het...
De aanvrager, die betaalt het.
Oké. Dus in principe kan de gemeente niet nee zeggen, want je moet het zelf financieren. Dus.
De gemeente Amsterdam is toen het begon in 2012 moest je zelf een vergunning aanvragen, en allemaal heel ingewikkeld. En sinds een aantal jaren hebben wij een vergunning voor alles. En we hebben een hele goede samenwerkingsverband met de gemeente. De stenen worden ook geplaatst. Eerst werden ze altijd door Gunther Demnig zelf geplaatst. Maar er liggen meer dan 100.000 in Europa. Dus dat kan die man niet allemaal zelf doen.
Ja.
En in Amsterdam hebben we nu 2 stratenmakers van de gemeente. Wilfred en René. Die doen altijd, die werken in Oost, maar ze doen het in de hele stad. Daar werken we heel nauw mee samen. En zij plaatsen die stenen. En de gemeente vindt het altijd goed, omdat we daar gewoon een goede samenwerking over hebben. 1 keer in de maand sturen we onze planning. En dan weten ze in de komende maand wat we gaan doen. De gemeente stuurt een brief naar de bewoners, zodat de bewoners het ook weten. Ja. Er wordt geen toestemming gevraagd, want het is de openbare ruimte. Ja. De stratenmakers zeggen altijd van, daar, dus bij de deur, dat is van u. De stoep is van u, maar dit is van ons. Ja. En wij mogen hier die stenen plaatsen. En de meeste mensen vinden het ook gewoon heel erg mooi.
Ja, het is wel mooi. En is het in heel Nederland?
Ja.
Oké, en zijn er dan, is één stichting en de hele stichting is voor Nederland? Of zijn
nee, het is, per... het is lokaal per stichtingen geregeld, omdat je dus afhankelijk bent van de gemeente. Ja. Hè? Dat is de grond, de stoepen, de straten, is allemaal van de gemeente. De steen is ook van de gemeente als die er eenmaal ligt. Die zijn er ook verantwoordelijk voor. Het valt nu onder monumentenzorg. We hebben een heel goed samenwerkingsverband mee. Want ons grootste probleem is dat de stad voortdurend opgebroken wordt. Zoals je allemaal weet.
Ja, dat
als je heen wil dan. En dat komt dus de glasvezel komt precies langs waar onze stolpersteinen liggen. Dus daar hebben we nu na enige aanloopproblemen nu hele goede afspraken over. Dat zij het melden wanneer ze gaan, wanneer ze in de straat komen. Dezelfde stratenmakers halen de stenen dan op, leggen ze bij hen in de werf, maken een, van tevoren een foto, zodat ze op dezelfde manier teruggelegd worden. En ze leggen ze weer terug als het werk klaar is. En, ja. Op die manier hebben ze sommige stenen wel 4, 5 keer in handen. Want dan komt er weer de elektra in de straat en dan weer het riool en dan weer wat anders. Dus, nee.
En in welke stad in Nederland liggen de meeste stenen?
Ja, Amsterdam.
Amsterdam, ja. Ja, ja, ja.
We zijn zelfs de derde stad van Europa.
Oh.
We hebben nu 3800 stolpersteinen. Wat natuurlijk miniem is vergeleken met de 100.000 die er eigenlijk zouden moeten liggen als je alle slachtoffers zou herdenken. Mm-hmm. Ja. Maar we zijn, dus Berlijn is het eerste aan Hamburg. En wij zijn nu Keulen voorbijgestreefd die ongeveer 3000 heeft. Dus nou, we zijn goed bezig. Maar dat komt niet omdat wij als stichting dat zo goed doen, maar omdat zoveel mensen het aanvragen. Je ziet, eigenlijk is het een beetje, voor families is het eigenlijk een psychologisch proces. En na de oorlog werd er niet over gepraat. Het was veel te eng, het was veel te naar, het was te verschrikkelijk. Bovendien werd er vaak ook niet geluisterd als er gepraat werd. Dus de eerste generatie praat in het algemeen niet. De tweede durfde niks te vragen. En de derde generatie die zegt opeens, oma, had jij eigenlijk ook ouders? En had jij ook familie? En vertel eens over je jeugd. En zo, dat is een beetje simpel, maar zo is eigenlijk, komt het zo vaak los.
Ja.
Ook als mensen ouder worden, gaan ze eerder praten dan wanneer ze nog jong zijn en denken, ik moet vooruit, ik wil daar allemaal niet aan terugdenken. Dus bij families ontstaat een proces van, hey, dan wil ik eigenlijk ook wel iets doen. En dan zien ze stolpersteinen en denken, nou, dat vind ik mooi, dat wil ik dan ook doen. En bewoners steekt elkaar natuurlijk ook een beetje aan. Ja. Bij bewoners zie je eigenlijk
je ziet het en denk
dus
je
er wordt nu veel meer aangevraagd dan een paar jaar geleden.
Nou ja, misschien ook in de situatie in de wereld dat het weer meer leeft. Of dat we belangrijk vinden om te herdenken wat we eigenlijk niet meer willen.
Ja, dat weet ik niet. Want het was ook, hè, dus ja, de situatie in de wereld is altijd vreselijk. Het wordt nu echt wel heel erg. Maar je ziet dan eerder bijna een terughoudendheid dat mensen het toch weer eng vinden.
Mm-hmm.
Mensen ook, toen anti-Israël rellen waren, dat mensen ook niet meer durven. En zeggen van, ik doe het toch maar even niet. Maar we hebben eigenlijk nooit problemen hoor. Vanaf 2023 doen we altijd een melding bij de politie, bij de veiligheid. En heel vaak komt een agent even kijken. Maar dat is meer voor het gevoel van veiligheid dan dat dat echt nodig is. Maar het is wel goed voor mensen dat het er is.
Ja, ja, precies. Nou, je hebt heel veel verteld, Anne. Ik vond het in ieder geval heel indrukwekkend om het mee te maken. Er liggen meer stenen bij ons in de straat.
Ik hoop dat je ze ook goed poetst.
Ja, nou, ik kijk even naar links. Ja. Waarmee kan ze het beste poetsen?
Ja, er zijn allemaal metaalpoetsmiddelen op de markt. Mm-hmm. Je hebt gewoon brasso of koper, maar dat is een beetje, dat zie je altijd op de stenen eromheen. En er zijn ook mensen die zeggen dat je dat beter niet kan doen. Maar er zijn allerlei goede metaalpoetsmiddelen. Maar alsjeblieft nooit met zout en zuur of zo. Want als ze heel zwart worden, dan denken mensen zout en zuur, dan worden ze één keer mooi. Maar dat tast het metaal. En eigenlijk gewoon een beetje regelmatig poetsen.
Oké, nou, geen zout en zuur en regelmatig poetsen.
Flink doorpoetsen.
Okay. Dankjewel, Anne Huitsing van de Stichting Stolpersteinen.
Je dienst.